En zo waren de enige profetieën aan het bezien waarin gesproken werd over het koninkrijk. In het Oude Testament in de eerste plaats, omdat het daar om gaat, omdat we daar namelijk deze profetieën vinden. We hebben gezien dat in ieder geval van het koninkrijk gezegd werd dat het theocratisch is. Dat wil zeggen dat God zelf daarin zou regeren. Hoewel aan de andere kant gezegd wordt dat het de zoon van David zou zijn. Alleen al deze combinatie is in de ogen van het Jodendom nogal moeilijk. Omdat, zoals bekend, men daar geen oog heeft voor het feit dat de Messias inderdaad niemand anders is dan Jehovah zelf. Toch hebben wij dat geleerd uit de schrift en wel uit, zelfs uit het Oude Testament. De schriften die officieel door het Jodendom ook erkend worden als van God geïnspireerd. Maar diezelfde schriften leren ons dat de zoon van David tegelijkertijd de zoon van God is. En dus wil het zeggen dat het uiteindelijke rijk van de Messias niet alleen Davidisch is, maar het is ook een theocratisch koninkrijk, dat wil zeggen God zelf zit op de troon. Daar komt het op neer. Die dingen komen bij elkaar. Het is het oude probleem binnen het Jodendom altijd geweest, want de Heer zelf hield hen ook deze vraag voor. Hij vroeg, wie is de Messias, wie is de Christus, wiens zoon is hij? En toen zeiden zij, de zoon van David, en toen zei de Heer terug, dan heb ik nog een vraag, waarom staat er dan dat David hem zijn Heer noemt? Als het Davids zoon is, waarom spreekt David hem dan aan met Heer? En die vraag werd niet beantwoord. Maar het antwoord op de vraag is dat de zoon van David tegelijkertijd de zoon van God is. En als zoon van God is hij de Heer van David, hoewel hij de zoon van David is. Moeilijker is het niet. Nou goed, we hebben dus gezien dat het koninkrijk theocratisch is. Vervolgens hebben we ons bezig gehouden met het feit dat het koninkrijk hemels van karakter is. Al was het maar alleen omdat de term koninkrijk der hemelen gebruikt wordt. In ieder geval in het Matthäus-evangelie, en daar gaat het maar om. En het betekent dat het koninkrijk uit de hemel afkomstig zou zijn. Er zitten nog een paar dingen aan vast. Want als een koninkrijk uit de hemel afkomstig is, dan is het dus op de aarde. Dat is ook volkomen juist. En ik moet ook weer even aanvullen, bij nadere beschouwing blijkt dan ook inderdaad dat met name in het Matthäus-evangelie over het koninkrijk der hemelen gesproken wordt als over een uitdrukkelijk aards koninkrijk. Er zijn dan ook duidelijk uitspraken in de Bijbel die wel in verband gebracht worden met de uitdrukking koninkrijk Gods, maar niet in verband gebracht worden met de uitdrukking koninkrijk der hemelen, omdat er dingen zijn met betrekking tot het koninkrijk die niet met de aarde te maken hebben, maar wel met de hemelse dingen, het hemelse aspect van het koninkrijk. Daarom worden die dingen niet gezegd over het koninkrijk der hemelen, maar ze worden wel gezegd over in verband met de uitdrukking koninkrijk Gods. Maar begrijp u me goed, het is heus hetzelfde koninkrijk, maar er wordt enig verschil gemaakt door de uitdrukking die gekozen wordt. En alleen al dit verschil, wat blijkt, bewijst dat de uitdrukking koninkrijk der hemelen betekent dat het koninkrijk uit de hemel afkomstig is. En dus, als er uitspraken gedaan worden die slechts op het hemelse karakter van het koninkrijk van toepassing zijn, dan wordt juist deze uitdrukking koninkrijk der hemelen niet gebruikt. Ik hoop dat dat duidelijk is. Of voor degenen die dan wat verder zijn en die wel weten wat ik morgen en overmorgen ga zeggen, zeg ik nou maar even dat de uitdrukking koninkrijk Gods wel degelijk gebruikt wordt voor de gemeente, maar gemeentelijke waarheden die kun je niet altijd aanduiden als waarheden met betrekking tot het koninkrijk der hemelen, want dat klopt niet altijd. Want er zijn gemeentelijke waarheden die met aardse omstandigheden niks te maken hebben, die niks te maken hebben met dat wat uit de hemel afkomstig is. Maar die spreken juist over dingen die in de hemel waren en zijn en blijven. Die komen dus helemaal niet op de aarde. Het hoort wel tot het koninkrijk, maar het komt niet op de aarde. En vandaar worden dat soort dingen niet gezegd bij de uitdrukking koninkrijk der hemelen. Maar dat even terzijde, want het heeft met ons onderwerp zelf niet of nog niet zoveel te maken. Het gaat er dus om dat we zien dat het koninkrijk hemels van aard is, want het is uit de hemel afkomstig. Het betekent ook inderdaad dat het in oorsprong in de hemel wordt opgericht, maar dat komt natuurlijk omdat het ook het koninkrijk Gods is natuurlijk. Maar het wordt dan in de hemel opgericht en verschijnt dan eventueel op de aarde, maar het behoudt daarbij zijn hemelse karakter. En zoals God met ons zal zijn hier op aarde, zoals God met de mens zal zijn op aarde bedoel ik, zo zal ook zijn koninkrijk hier bij de mens zijn op aarde. Met precies dezelfde strekking. Het komt uit de hemel naar de aarde. Daar hebben we het straks nog weer over, want ik ga even verder. Het derde punt over het koninkrijk is namelijk dat het een koninkrijk is op aarde. Want hoewel het theocratisch is, En hoewel het koninkrijk der hemel is, wordt wel degelijk gezegd dat het koninkrijk is op aarde. Dat is voor sommigen vanzelfsprekend. Sommigen zullen zeggen, nou dan kan ik wel even gaan koffie drinken nu. Maar voor anderen zou ik moeten zeggen, kom er even bij zitten, want dan hoor je nog eens wat. He? Want het koninkrijk is inderdaad, of zal inderdaad, een aards koninkrijk zijn. In ieder geval gaat het om dat in de profetieën gezegd wordt dat dit koninkrijk op aarde zal zijn. Niet alleen een geestelijk of onzienlijk koninkrijk, maar, daar hebben we het nog over, maar wel degelijk een aards koninkrijk. Van God afkomstig, van de hemel afkomstig, met een goddelijk karakter, omdat het theocratisch is, met een hemels karakter, omdat het daar zijn oorsprong heeft, maar niettemin op aarde en zelfs heel concreet en zichtbaar. En ik noem daarvoor slechts enige bijbelplaatsen, daar zijn de talloze natuurlijk, hè. Die kun je niet tellen, zoveel zijn dat er, maar men gelooft het dikwijls zo moeilijk. Dus goed, laat ik dan even de bekendste maar noemen, ze horen er nou eenmaal bij thuis. Dat is in eerste plaats Psalm 2. Psalm 2, waar de heidenen uit vers 1 en de volkeren uit vers 1 ijdelheid bedenken en woeden. En waar staat in vers 2 dat de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalden. Let wel, koningen der aarde en heidenen en volkeren, dat heeft uiteraard alles met de aarde te maken. En die beraadslagen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde en zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dan gaan we even naar het andere decor. Kijken we even de andere kant op. Want dit gebeurt op aarde, maar wat gebeurt er nou in de hemel gelijktijdig? Ja, dat is humor. Dat mag ik wel. In de hemel wordt gelachen. Want er staat hier in de hemel woont zijn lachen. Waarover lacht hij? Wel, hij lacht over de dingen die op aarde gebeuren. Want degene die in de hemel woont zal lachen, namelijk de Heere, want die woont in de hemel. Die zal hen bespotten, dus spottend lachen dus. Want er staat dan, als dit namelijk gebeurt, als die heidenen woede en de volken ijdelheid bedenken, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En hij zegt daarbij, ik toch heb mijn koning gesteld, abusievelijk vertaald met gezalfd, ik toch heb mijn koning neergezet, gezet, gesteld, over Sion, de berg mijner heiligheid. En dan moet u goed begrijpen dat je hier geen kant mee op kunt met het schriftgedeelte. Hiervan kun je nooit zeggen dat het gaat om een hemels koninkrijk en een onzienlijk koninkrijk, want dan ben je de hele gedachtegang van de psalm kwijt. De gedachtegang van de psalm is dat men op aarde tekeer gaat tegen de Heer. Waarom? Ze zouden toch op aarde kunnen zeggen, die Heer in de hemel, die blijft daar, daar hebben we niks mee te maken, hier op aarde regelen wij de zaken zelf wel. Er is helemaal geen strijd dan. Maar in tegendeel, het gaat er juist om dat de Heer belofte gedaan had, profetieën gedaan had met betrekking tot een koninkrijk op aarde, beginnend in Jeruzalem. En degenen die op aarde zijn zeggen, nou dat willen wij niet hebben. En ze strijden dus tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, degene die hij tot koning gesteld heeft. Maar degene die in de hemel woont en die dat gedaan heeft, die zegt, die lacht wat en die zegt, ach, ze gaan hun gang maar ik heb mijn koning gesteld en daarmee uit. Waarbij bovendien vastgesteld moet worden dat deze uitspraken geplaatst worden, niet in de dagen van David, maar ze worden geplaatst in de dagen van na de opstanding van Christus. Zoals uit de rest van de psalm blijkt. Het is goed om er even aan te denken. Maar hoe dan ook, het gaat in de eerste plaats om de tegenstelling tussen aarde en hemel. Wel, als op aarde gewoon de volkeren hun gang gaan en hun koningen aanstellen, en als God in de hemel zijn gang gaat en daar zijn koningen aanstelt en daar zijn verborgen koninkrijk heeft, dan is er helemaal geen sprake van een botsing of zo. Maar dan gaat het keurig langs elkaar heen met een flinke grens tussen en waarschijnlijk een grote muur en wat niemandsland en hoe heet het allemaal, hè? En een verzameling provo's ertussen. Of nee, hoe heet het ook weer? Hè? Nee, niet provo's. Provo's, ja, goed. Engelse uitspraak dus. Nou, laat maar zitten. Maar in ieder geval, dan botst dat niet, maar dit botst wel, omdat degene in de hemel woont, zijn koning gesteld over Sion, namelijk op aarde. En daarom zijn die volkeren op aarde bezig tegen de Heer en tegen zijn gezalde, want het gaat niet over de heerschappij in de hemel, maar het gaat over de heerschappij over de aarde. En dus gaat het om een aards koninkrijk. Ik kan me nog veel meer vertellen, maar zo zit dat gewoon. Niet dat daar zo de nadruk op ligt, maar dat is gewoon het verband van het betoog. De volkeren der aarde stellen zich op, vers 2. Maar die in de hemel woont, dat is de tegenstelling, die zal lachen en zegt, ik heb mijn koning gesteld over Sion, dat is dus op de aarde uiteraard. Want als hiermee een hemels Sion, Sion namelijk de hemel bedoeld zou zijn, zou dit helemaal niks met elkaar te maken hebben. Want dan ging dat niet over de aarde, was daar geen botsing. Zou het volkomen langs elkaar heen gaan. Maar dat gaat het niet, integendeel. En dus gaat het letterlijk om Sion op aarde, waarvan God zegt, ik heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Dus trouwens de gebruikelijke term van Sion, de berg van Gods heiligheid. En zoek het maar eens op met een concordantie in de hand. Het zal blijken dat de normale betekenis gewoon is, de berg Sion, namelijk Jeruzalem. En de naam Sion wordt zelfs gebruikt als synoniem voor Jeruzalem. En op aarde. Dat dat een geestelijke betekenis kan hebben, is mij niet ontgaan. Maar waar het om gaat is dat in deze psalm de hele redenering stuk loopt als we er slechts een geestelijke betekenis aan zouden geven. Wij zouden dat dus in eerste instantie niet moeten doen. Want het gaat om de tegenstelling tussen hemel en aarde. Vanuit de hemel is een koning gesteld op aarde. En die lui op aarde keren zich dus tegen de Heere, tegen zijn gezalfde, omdat die gezalfde op aarde zou zijn. Die mens komt toch niet in de hemel. Daar richt de mens zijn troon niet op. Daar vindt die strijd niet plaats. Deze strijd vindt op aarde plaats, omdat God uit de hemel een koning gesteld heeft op aarde, op Sion namelijk. En vandaar de botsing. En dan gaat het dus om een letterlijk koninkrijk en dus ook om de letterlijke vervulling van het Davidisch verbond. Want die troon stond op Sion, de troon van David. En dus een geopenbaard, aards, zichtbaar koninkrijk. En nog even toelichten dan, dat deze woorden bovendien geplaatst worden, niet in de dagen van David, maar in de dagen van na de opstanding van Christus, blijkt uit de uitspraak in vers 7. Ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En ik noem het nou niet uitgebreid, maar ik wijs even op de tekstverwijzingen die er in uw Bijbel hoogstwaarschijnlijk ook onderstaan. Tekstverwijzingen naar Handelingen 13, vers 33 en Hebreeën 1, vers 5 en Hebreeën 5, vers 5. Dat vind ik heel aardig. Want vooral die van Handelingen 13, vers 33 laat ons zien dat deze uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, wordt toegepast op de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Zodat deze zoon die gegenereerd werd, deze zoon werd gegenereerd door de opstanding uit de doden. Dat is wat ik van de week al gezegd heb, naar aanleiding van onder andere Jesaja 11. Het reisje uit de afgehouwen tronk van Isaïe is niet de geboorte in Bethlehem, maar is inderdaad de opgewekte Christus. En de zoon van God verscheen definitief en officieel bij de opstanding uit de dood. Welke zoon van God? Wel die zoon die in 2 Samuel 7 beloofd was. En ik wind me een klein beetje op, dat doe ik heel expres. Want we hebben altijd altijd die discussies over die eeuwige zoon van God, waar ik het dus van de week al even over gesproken heb. En onder de term eeuwige zoon van God verstaat men dan dat hij van eeuwigheid af al de zoon was. En dat is niet waar, hij was van eeuwigheid af, maar hij was niet de zoon. Niet in de definitieve, uiteindelijke, hoogste betekenis van het woord. Hij zou het zijn en hij kan daarom, bij wijze van anticipatie, kan hij vast zo genoemd worden. Dat gebeurt in de Bijbel ook. Maar hij werd officieel tot zoon aangesteld bij zijn opstanding uit de dood. Daar verscheen de zoon zoals die beloofd was aan David. David werd een zoon beloofd en God zegt, en hij zal mij ten zoon zijn. Nou, dat moest dus nog gebeuren. En wanneer verscheen die? Bij de opstanding uit de dood, want dat staat in Handelingen 13... als commentaar op deze uitspraak in Psalm 2, vers 7. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Heden betekent inderdaad gewoon vandaag, deze dag betekent dat, hè? Aujourd'hui of zoiets. Maar mijn Frans kent u natuurlijk al lang. Dus welke dag was dat, is vervolgens de vraag. Dat was de dag van de opstanding van Christus, 17 Nisan, als u het mij vraagt, van het jaar 32. Ja, dat laatste weet ik niet zeker, maar 17 Nisan in ieder geval wel. Daar gaat het maar om, hè? Goed. Dus, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Het zal die zoon van God zijn, die op de troon van David zou zitten, niet in de hemel, maar in Jeruzalem.
Hij zal wel zitten op de troon in de hemel, maar daar hebben we het nou niet over. Dat staat hier toch ook niet? In Jeruzalem, in Sion. En er staat over, staat dan ook, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. De heidenen, welke heidenen? Ja, al de heidenen uiteraard. Waarom? Omdat er een koninkrijk zal opgericht worden op aarde over al de heidenen, over de gehele levende mensheid. Of als je het anders wilt horen, over alle levende volkeren. Niet over de doden uiteraard, dat speelt helemaal geen rol. Niet over gelovigen alleen, niet alleen over de gemeente, maar over allen die op aarde leven, is de gedachte. Nou, daar staat hij, de heidenen. Ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En mocht dat nog niet duidelijk zijn, staat erbij, namelijk, of en, de einden der aarde, want eigenlijk hebben we het niet over de heidenen, maar over de aarde, de einden der aarde tot uw bezitting. Zodat de aarde inderdaad geregeerd zal worden door deze Heer. Niet vanuit de hemel, maar vanuit Sion. En wel Sion op aarde, uiteraard. Want dat is de gedachtegang. En dan staat er, gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Ja, dat is inderdaad wat allemaal gebeurt. Wanneer? Nou, dat moet nog gebeuren, zo zit het eigenlijk. Want dat staat in Openbaring. Hij is deze mannelijke zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Veronderstel dat heel lang geleden dat al was aangekondigd en dat het nog steeds niet gebeurd is. Openbaring 12, hè? Hij zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Dat moet inderdaad nog gebeuren. Maar het gaat erom dat dat hier allemaal staat. Het koninkrijk dus, zoals we in de profetie of in de aangekondigd, is een koninkrijk Gods. Het is een koninkrijk der hemelen, het is een theocratisch rijk, maar het is een Davidisch rijk en wel op aarde. Bovendien, dat David zou regeren in de hemel, of over geestelijke dingen, dat is een onding, dat is zo'n vreemde gedachte. Maar dat God zou heersen over aardse en zienlijke dingen, dat is zo vanzelfsprekend, omdat hij de schepper zelf is. Dat is een Bijbelse gedachte. Dan moet ik eerst naar Handelingen 4 natuurlijk. Dan gaan we eerst naar Handelingen 4. Vanaf welk vers was dat? Oh, dat gedeelte uit vers 27, daar gaat het om. Ja. Want in Handelingen 4 wordt namelijk deze psalm 2 ook aangehaald. Ik was even wat traag deze keer, maar zo is het, ja. Psalm 2 werd dus aangehaald in Handelingen 13. Daar verwees ik al even naar, zo uit het hoofd. Maar in Handelingen 4 wordt het ook aangehaald, want daar staat in vers 25. Die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? En dat is dus een citaat uit Psalm 2 vers 1. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heer en tegen zijn gezalde. Dat is precies wat er staat op Psalm 2. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilige kind. Nou vooruit, laat het maar staan. Maar er staat iets van knecht of zo, hè. Maar uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en volk Israëls. Er wordt dus gezegd, in de eerste plaats, dat de term heidenen uit Psalm 2 staat voor de heidenen, de volkeren in het algemeen. En de term volkeren, dat is een term die zo'n beetje de betekenis heeft van de menigte. Die term volkeren wordt gebruikt niet voor de heidense volkeren, maar voor de volkeren, de stammen eigenlijk, van Israël. Ik ging er straks dus overheen, want ik vond het niet de zaken doend. Maar dat is wel de betekenis van Psalm 2 vers 1. De heidenen en de volkeren is daar niet synoniem, want heidenen zijn de heidense volkeren inderdaad. En de term volkeren staat voor de menigten van Israël. En hier wordt deze psalm aangehaald en wordt gezegd dat heidenen en de volkeren Israëls samen vergaderd zijn, dus tot elkaar gekomen zijn in hun vijandschap tegen Gods gezalfde. Zodat hier in Handelingen 4 deze psalm 2 wordt toegepast op de dagen van de Heer Jezus. En meer speciaal wordt het toegepast op de twee personen die deze beide categorieën vertegenwoordigden. Namelijk wordt toegepast op Pilatus, die immers de vertegenwoordiger was van de keizer in Rome. En dus hij vertegenwoordigde de heidenen. En op Herodes, die officieel de titel droeg koning der Joden en dus de vertegenwoordiger was van de volken Israëls. Waarna dus wij de conclusie dienen te trekken, en daar gaat de vraag natuurlijk over, wij dienen de conclusie te trekken, dat Psalm 2 werd toegepast, ik zei dus niet vervuld, werd toegepast in de dagen van de Heer Jezus en wel op Pilatus en Herodes en de lui die zij vertegenwoordigden. Dat is een aardige gedachte. En dat zou dan veronderstellen, vloeit eruit voor. Als Psalm 2 vervuld is door Pilatus en Herodes, betekent het dat inmiddels dat koninkrijk hier op aarde zou geopenbaard moeten zijn, laat ik het zo zeggen, zou zijn opgericht. Want Psalm 2 is vervuld, dus is die koning er en dus heeft de heidenen aan zich onderworpen. Daar pleit tegen in de eerste plaats het meest voor de hand liggende, dat wij daar natuurlijk na 2000 jaar nog steeds geen bal van zien. En dat zeg ik niet, maar er staat, want er staat niet alleen in de krant, maar er staat ook in Hebreeën 2. Hè? Want daar staat, wij zien niet dat er alle dingen onderworpen zijn. Dus dat lijkt me een heel sterk argument. Hè? Wij zien het niet en we kunnen dat zelf controleren. Maar bovendien doet het onrecht aan, in eerste plaats de uitspraak in diezelfde psalm, die zegt, die legt woorden in de mond van de Heer Jezus en van God. En er staat er, eis van mij, dat wil zeggen de Vader die in de hemel woont, zegt tot de Zoon, eis van mij en ik zal u geven. Waarom zegt hij dat? Heel simpele vraag, waarom zou je dat zeggen? De Vader geeft het namelijk niet zomaar aan de Zoon. De Vader zegt, ik heb het hier en als je het hebben wil, zeg het maar. Dat wil zeggen dat die bezittingen zijn daar. God heeft de heidenen als zijn bezitting, zal ik maar zeggen, heeft daar de beschikking over. En hij zegt tegen de Zoon, nou ik heb het hier, dus zodra je het hebben wil, dan zal ik het je geven. Dat veronderstelt, daar gaat het om, dat veronderstelt een vertraging in de uitvoering van de oprichting, dan wel openbaring, van het koninkrijk. Of anders zegt het veronderstelt een afbreken van Gods heilswerk, zodat het nu wacht, of sindsdien dan, sinds de opstanding van Christus, zou wachten op het moment dat de Zoon van de Vader zou eisen. En als hij dat doet, ontvangt hij van de Vader en zal hij dus de heidenen hoeden met een ijzeren roede. En aangezien wij dat nog niet zien, kunnen we dus meteen ook zo de conclusie trekken dat die eis dus nog niet gesteld is. De Zoon heeft nog niet gevraagd of geëist van de Vader. En dan ben ik een beetje gedwongen om wat harder te lopen natuurlijk. Want datzelfde natuurlijk is ook de strekking van Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, zolang je nog niet eist, ga hier maar even zitten dan. Nou, dat is in de omgangstaal gezegd. Zolang je nog niet eist, ga hier maar zitten. En Petrus beneden stond er een beetje bij te kijken. Die sprak erover en zei, nou, ja, het komt nog maar niet. Nou ja, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting waarvan de vaderen gesproken hebben. Of waarvan de profeten gesproken hebben, Handelingen 4. Dat had ik nog even willen bewaren, maar daar kom ik nog wel op. Hè. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen. En toen duurde het nog wat langer, toen schreef Paulus een nog langere brief, namelijk de Hebreeënbrief. En die legde uit waarom het zo lang duurt. En daar zijn we in present truth aangeland. In tegenwoordige waarheid aangekomen. Want zo zit het verhaal. Want het punt is namelijk dat deze schriftgedeelte, wanneer wij ze, niet wanneer we ze oppervlakkig lezen, maar wanneer we ze gewoon aandachtig lezen of bestuderen, dan zien wij dat daar juist een onderbreking in zit. Hoe kunnen ze strijden tegen God en zijn gezalfde? Wel, dat kan, omdat God die gezalfde wel gesteld heeft, heeft hem wel aangesteld als zoon, maar dat heeft nog geen uitwerking. Het wacht nog ergens op en in afwachting daarvan wordt hij bestreden. Precies zoals David bestreden werd, niet voordat hij tot koning gezalfd werd, maar daarna. In de dagen van Saul dus. Nou, dat zijn ook de dagen waarin wij leven. Ik heb dat dus al een keer aangehaald. Hij is tot koning gezalfd, dat is gebeurd, dat is definitief. En sindsdien wordt er gestreden tegen deze gezalfde. Maar er komt een tijd dat de zoon die aan de rechterhand des vaders zit en daar wacht enzovoorts, dat hij zal zeggen, nou is het de tijd. Nee, nog net niet, maar nog even dan. Hè? Het duurt niet zo bar lang meer hoor. Maar dat is al eisen en zegt, vader, het is nou tijd. Geef het nu maar. En dat betekent dat hij tot hen zal spreken, want dan ben ik terug in Psalm 2. Het betekent dat hij dan tot hen zal spreken, in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En dan gebeurt precies wat zoveel schriftplaatsen zeggen, die zoveel van u gewoon uit het hoofd kunnen opnoemen. Die schriftplaatsen die namelijk zeggen dat er een tijd zou komen waarin God zou zwijgen en zich verbergen, waarna hij weer zou spreken, maar dan eerst in toorn en grimmigheid. En daarom leven wij inderdaad vandaag in een bedeling, niet waarin God spreekt, maar in een bedeling waarin God zwijgt. En dat is wat ik u eerder verteld heb. Er was iets anders wat ik in dit verband dacht te moeten noemen, maar nou vergeet ik het, vergeet ik wat ik ervan zeggen wou. Oh ja, nou weet ik het weer, naar aanleiding van die vraag nog. Ik heb namelijk van de week al zeker 2 keer, maar eigenlijk nog wat vaker, laten zien dat profetieën niet slechts gegeven worden en daarna hebben ze een vervulling. Want zo werken profetieën niet. Profetieën zijn uitspraken met betrekking tot de toekomst, maar naar aanleiding van het verleden of naar aanleiding van de actualiteit. En dan krijgen we te maken met het verschijnsel dat de actualiteit, de omstandigheden, het decor vormen waartegen de profetie komt. En die profetie blijkt dan niet slecht te spreken over 1 speciale gebeurtenis in de toekomst, maar blijkt te spreken over een dikwijls meerdere gelijksoortige gebeurtenissen die in de toekomst zouden plaatsvinden, die zich zouden herhalen min of meer, op een verschillende manieren, maar het zouden zich herhalen, en uiteindelijk zou het definitief zijn vervulling vinden in Christus. En dat is het verhaal. Dan zijn we terug bij het Davidisch verbond. Er is een verbond met David, met betrekking tot Salomo. Ik heb gezegd, het is dat het in de Bijbel zelf staat, anders zou ik het nooit op Salomo hebben toegepast, omdat het niet klopt namelijk. Want vergelijken zeggen, nee, dat klopt niet. David zou een zoon krijgen, er zou iemand verwekt worden uit de zaad van David, nadat hij overleden zou zijn. Staat er. Nou, Salomo werd verwekt uiteraard en geboren, terwijl David nog leefde. Dus dat klopt niet. Bovendien, de troon van Salomo, waar is die dan? Je kunt wel zeggen, er staat een zoon van David na hem zou een tempel bouwen. Ja, dat was Salomo. En toen Salomo dat deed, wordt er ook gezegd, kijk, dat heeft te maken met die profetie daar, die via Nathan aan David gedaan is in 2 Samuel 7. Jawel, maar het was niet de vervulling ervan. En dan gaan we weer verder. We springen even snel heen en weer. Hè. Aan Abraham was wat beloofd, dat in de toekomst enzovoort. En toen kwam er wat in de toekomst, en dat was namelijk het Mosaïsche verbond kwam toen, de wet. En toen waren er echt nogal wat die dachten, nou dit is de vervulling van wat God aan Abraham gesproken heeft. Want wat had God onder andere aan Abraham gezegd? Even selectief te werk gaan, want die had een boel gezegd. Maar wat God had gezegd, volk zal vreemdeling zijn in het land wat hun niet is. En ze zullen wederkeren, 4e geslacht, dan wel na 400 jaar zullen ze wederkeren en een Kanaan gaan enzovoort. En toen de uittocht uit Egypte plaatsvond, precies op de gestelde datum, kun je narekenen, op de dag nauwkeurig staat er trouwens bij, toen moet men wel gedacht hebben, nou dit is de vervulling van wat God aan Abraham gesproken heeft. Jawel, van een bepaald deel wel, maar het was niet de uiteindelijke vervulling van al de belofte aan Abraham. Want er kwam er wel een verbond, maar dat was niet dat verbond wat beloofd was. Maar het was er een voorafschaduwing van. Zodat de beloften aan Abraham weliswaar worden toegepast op de komst van de wet en de verlossing uit Egypte en het gaan naar Canaan, het beërven van het beloofde land. Maar het was er niet de vervulling van. En dat zeg ik niet, maar dat staat gewoon in de Hebreeënbrief. Want daar staat, als Jozua, Hebreeën 4 staat er geloof ik, als Jozua Israël in de rust gebracht heeft, hoe kan dan David zoveel eeuwen later weer van een rust gesproken hebben? Als vierde psalmist David, ik meen psalm 91 of zo, weer gesproken wordt over dat het volk een rust zal ingaan, dan betekent dat dat het onder Jozua dus niet de rust was ingegaan. Dat dacht men in de dagen van Jozua wel, maar achteraf blijkt dat het in ieder geval was. Nou, dat is het hele punt. Het lijkt erop, wanneer men niet al te nauwkeurig de schriften bestudeert, dat profetieën vervuld werden in het verleden. Maar wanneer men nauwkeurig de schriften bestudeert, en dat zou men moeten doen, dan zal blijken dat ze niet werden vervuld, maar wel toegepast. Zo kennen wij, dan noem ik expres een moeilijke, Maar één die niet te ontkennen valt. Wij kennen een profetie over de komst van Elia. Voordat de Messias zou komen. En de vraag is dan altijd, is Elia al gekomen? En toen zei de Heer, nou als jullie geloofd hadden, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn. Want hij kwam inderdaad in de geest en de kracht van Elia. Maar hij was Elia niet. Maar Israël geloofde ook niet. En dan zit je met een heel moeilijke zaak natuurlijk. Dat kan ik niet in twee woorden uitleggen, hoewel het heus niet zo moeilijk is. Maar dat kun je niet in twee woorden uitleggen. Maar het gaat erom dat de profetie over de komst van een voorloper wordt toegepast op Johannes de Doper, maar uiteindelijk pas vervuld wordt in de letterlijke verschijning van Elia. Niet alleen op grond van de uitspraak in Malachi en in Matthäus of zo, maar ook op grond van nog veel latere uitspraken, met name in Openbaring 11. Geen enkele twijfel over mogelijk. Precies dezelfde, maar die is minder bekend, precies zo'nzelfde structuur vinden we bij de profetie, dat is niet eens een belofte, maar zo'n profetie over de komst van het beest, dan wel de hoorn, want dat is toch hetzelfde. In de profetieën van Daniel, daar wordt gesproken over iemand die zou voortkomen uit het Griekse Rijk, en die de heilige plaats zou ontwijden, enzovoorts, en die de menigte van Israël in de afgoderij zou overgeven, en die de stad het heiligdom zou verderven of zoiets, en al dat soort dingen meer. En als je het verhaal in Daniel volgt, en als je de moeite neemt, want het kost moeite, om het verhaal van Daniel 11 te volgen, om te zien wanneer dat dan zou moeten gebeuren, dan moet je vaststellen dat het eigenlijk dan al gebeurd zou moeten zijn. Want het blijkt dat die profetieën terechtkomen bij de figuur van Antiochus Epiphanes. Epi, zei zijn moeder. Ze zegt, zeg maar Epi, zegt ze. Toegepast op Antiochus Epiphanes. Maar hij vervulde de profetie niet, want als je het verhaal verder volgt, klopt het niet meer. Op geen stukken na zelfs. Nou, daar gaat het nou om. Dus moeten we besluiten dat die profetie, zoals we nou langzamerhand weten, weliswaar werd toegepast op Antiochus Epiphanes, maar je zou van dat Jochus dus, hè, je zou van die Antiochus dus moeten zeggen dat hij ook een verafschaduwing was van dat wat komen zou. Niet in positieve zin, maar nou in negatieve zin. Zodat die figuur, dat beest, of die hoorn, nog moet komen. En dat zo is, blijkt ook wel, want lang na de dood van Antiochus Epiphanes, die trouwens ook zonder handen werd weggenomen enzovoorts, hè? Lang daarna werden gelijksoortige profetieën gedaan en dus herhaald in het boek Openbaring. En dan weet je meteen waarom we het boek Openbaring hebben. Om te zeggen dat Elia nog niet geweest is, maar nog steeds moet komen. En dat die hoorn, oftewel dat beest, ook nog niet gekomen is, maar nog moet komen. En dat is trouwens ook de reden waarom wij post-exilische profeten hebben in het Oude Testament. Namelijk, welke zijn het ook weer, Malachi en Zacharia en Haggai. Profetieën namelijk, of profeten namelijk, die spreken over een toekomstig herstel van Israël. Een terugverzameling uit ballingschap enzovoorts. En tempelbouw zelfs. Nadat Israël al is terugverzameld uit de Babylonische, dan wel mee de Persische ballingschap. En nadat de tempel gebouwd werd enzovoorts. En dan wordt er gezegd, denk erom, dit lijkt wel de vervulling van de beloften en profetieën, maar het is het niet. En daarom worden de oude profetieën nog eens samengevat en herhaald in Haggai, Zacharia en Malachi. En als u mocht denken dat de eerste komst van Christus de vervulling van de Messiaanse profetieën gebracht zou hebben, dan worden we diep teleurgesteld omdat we te maken krijgen met het boek Openbaring, waaruit blijkt dat dat niet het geval is. En daarom wordt er omgezeuld met die post-exilische profeten. Er wordt van alles mee gedaan om het weg te werken. En dat gebeurt natuurlijk in zeer bijzondere mate met het boek Openbaring. Dat op slot schijnt te zitten. En daar schijn je dan een sleutel van te moeten hebben, heb ik in de loop der tijd begrepen. Nou, het zit niet op slot. Je hebt ook eigenlijk helemaal geen sleutel nodig. Je moet alleen niet van tevoren al in de fout gaan. Want als je eerst de weg kwijtraakt, dan ben je later compleet verdwaald. Maar je had de weg niet mogen kwijtraken. Je moet het principe van de profetieën leren verstaan. Dat ze een eindvervulling hebben in Christus. En dat ze voorafgaan daaraan. Weliswaar worden toegepast op bepaalde tijden, omstandigheden en personen. Maar hooguit ter illustratie. En eventueel om te laten zien dat de geschiedenis zich herhaalt. En dat zowel God als Satan steeds werken op dezelfde wijze. En dan dus gelijksoortige situaties zich steeds opnieuw voordoen. En als dus in de dagen van de Heer Jezus Herodes en Pilatus optreden en gezegd wordt, dit is waar Psalm 2 over sprak, dan moet ik zeggen, ja, dat is het ook, maar daarom is het nog niet de vervulling. Omdat in de toekomst twee figuren zullen optreden, één namens de heidenen zoals Pilatus. Namelijk het beest dat uit de zee zal opkomen. En één namens Israël, namens het Jodendom in elk geval, zoals eens Herodes, namelijk het beest wat uit het land zal opkomen. En die beide beesten worden dan ook in die volgorde genoemd in Openbaring 13. Het herhaalt zich dus nog. Het is nog niet vervuld. Precies dezelfde dingen vinden we ook, om nou toch bezig ben, hè? Gewoon om even om ter illustratie. Dezelfde dingen vinden we ook in Zacharia, waar gesproken wordt over, laat ik eens wel bedenken, wordt gesproken over twee olijftakken. Of olijfbomen, zo u wilt, maar twee olijftakken die olie geven en daarna licht geven enzovoorts. Daarvan, als je Zacharia bestudeert, Zacharia 4 is geloof ik, als je dat leest, dan moet je tot de ontdekking komen dat het daarbij gaat om twee olijftakken als uitbeelding van Zerubabel en Jozua. Zerubabel, namelijk de toenmalige erfgenaam van de troon van David. En Jozua, de toenmalige erfgenaam van Aaron, dat wil zeggen de hoge priester. Eén, de vorst uit het huis van Juda, de ander de erfgenaam van Aaron en dus de hoge priester. En die twee samen, dus eigenlijk de koning en de hoge priester, worden daar uitgebeeld via symboliek in de vorm van die twee olijftakken. Daar kan geen twijfel over bestaan dat dat de aanvankelijke betekenis is in ieder geval van die profetie. Het wordt in de volgende hoofdstukken er ook nogal tamelijk duidelijk bij verteld dat het zo is. Maar later komen we in Openbaring terecht. En dan krijgen we een verhaal in Openbaring 11 over twee getuigen. En dan wordt er gevraagd, wie zijn dat nu weer? En dan staat er, nou, dit zijn die twee olijftakken uit Zacharia 4. En dan blijken het dus niet Zerubabel en Jozua te zijn, maar dan blijken het te zijn Mozes en Elia. Waarbij Mozes optreedt als de koning en Elia als de priester. Nou, daar stop ik even mee, want er zijn nog veel meer voorbeelden van. Ook totaal andere voorbeelden, maar met precies dezelfde strekking. Dat profetieën meerdere malen worden toegepast, maar uiteindelijk pas vervuld worden bij de volledige openbaring van het Koninkrijk van Christus in de gehele schepping. Door de Brans.
Ik wil een aanvulling geven op de verschijningen van de berg der heerlijkheid, en die twee ook.
Ja.
Want dus het komen in het Koninkrijk en in de vrijheid.
Natuurlijk, je zou zelfs kunnen zeggen dat Zacharia 4, dat spreekt over die twee olijftakken die dan staan voor twee getuigen, dat vervuld werd toen Mozes en Elia in heerlijkheid verschenen samen met de Heer op de berg der verheerlijking, zou je kunnen zeggen. Het is ook wel waar, maar iedereen begrijpt dat niet de eindvervulling is. Integendeel, dat is een illustratie van wat later zou komen, of zoals mijn vader dat dan pleegt te noemen, het koninkrijk in miniatuur. Een afbeelding, een projectie. Daarvan, of hoe je dat dan maar noemt. Zo gaat het. En wat dacht u van deze hele mooie, heel belangrijke ook, heel omstreden zaak, daarom noem ik hem even, uit Handelingen 2 en Joël 2. In Handelingen 2 spreken de discipelen in tongen, worden vervuld met de geest, dat blijkt ook voor iedereen duidelijk. En dan zegt Petrus, dit is het wat Joël gesproken heeft. Waarna de vraag is, maar wat heeft Joël eigenlijk gesproken? En het punt is natuurlijk dat Petrus niet zegt, dit is de vervulling van wat Joël gesproken heeft. Hij zegt, dit is wat Joël gesproken heeft, dat is waar, want Joël had gezegd dat de Heer zijn geest zou geven enzovoorts. En de Heer gaf daar geest aan discipelen en dus was het wat Joël gesproken heeft. Maar niet de vervulling daarvan, dat kan niet, want ik had toen de geest nog niet ontvangen en inmiddels wel. Net zo goed op grond van Joël 2, dus was dat nog niet de vervulling ervan. Het wacht in ieder geval nog op mij, maar bovendien wachten we natuurlijk nog op een heleboel meer, die ook in de toekomst nog, namelijk bij de verschijning van Christus in heerlijkheid in zijn koninkrijk op aarde, dezezelfde geest zullen ontvangen. Daar gaat het maar om. Zodat het weliswaar op bepaalde tijden wordt toegepast, en het wordt ook gezegd, maar daarom is het nog niet de vervulling ervan, dat staat er ook niet. Nou, en dat is het principe wat we moeten leren verstaan. Dat die dingen zich herhalen. Dat is ook het geval van met Psalm 2 dus. Hè? Ja.
Als ze dan in de Apostel Paulus, dat was ook dan nog een keer, ja, dat is heel goed.
toegepast. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Ja. En precies hetzelfde.
Ja, men vervolgt hem nog steeds, bedoel je?
Ja.
Ja, dat blijft ook zo. Dat is ook nu ook nog zo. Zodat je ziet dat het niet vervuld is. Terwijl in Psalm 2 staat van dat deze volkeren tegen de Heer en zijn gezalfde optreden. En dan wordt er gezegd dat daar een eind aan komt. Die in de hemel woont, die maakt er geen probleem van. Die zegt, nou, dat komt wel goed, want als mijn zoon eist, dan geef ik hem en dan is dat geregeld. Zo eindigt die psalm dan ook. Dan is dat, en dan staat het kus de zoon, omdat hij niet toorne. Dus je krijgt dan nog de kans om tot die Heer te gaan en zo. En daarmee is het afgelopen. Maar daaruit blijkt dat die psalm dus inderdaad nog niet vervuld is. Want tot vandaag de dag is het zover nog niet. We gaan nog steeds door. Nou, dat is de andere manier om het te zeggen. Namelijk dat die vervulling begonnen is en nog steeds voortduurt. Maar dan is het dus niet vervuld. Want ik ben me deze woordkeus heel goed bewust. Maar ik heb ook steeds gezegd, het is nog niet vervuld. Maar dat kan zeggen, dat kan betekenen dat het vervuld wordt. Want dat is ook het geval met bijvoorbeeld de profetie van Joël. Die geest wordt gegeven aan alle vlees. Daar is een begin mee gemaakt en dat gaat nog steeds door. En het zal zijn voleinding en dus vervulling hebben in de toekomst. En daar gaat het om. Je zal mij dus ook niet horen zeggen dat het koninkrijk nog niet begonnen is. Maar je zal me wel horen zeggen dat het begonnen is opgericht te worden in elk geval. Maar dat het pas in de toekomst vervuld en dus geopenbaard zal zijn. Maar zover is het nog niet. Wij zitten dus in die fase. En dat is een van de kenmerken dus van onze tegenwoordige bediening. Daar hebben we het dan nog over natuurlijk. Maar het neemt niet weg dat we terug moeten naar ons onderwerp. En het onderwerp is dat het koninkrijk dus wel degelijk een aards koninkrijk is.
Ja, of er staat er ook van in de tijd van de Heer Jezus dat de profetieën vervuld werden, dan staat het er gewoon bij.
Ja,
omdat het vervuld zou worden, dat geen door.
Ja, dat is ook
zo. Uit de rit bijvoorbeeld en meerdere ja. Dingen.
Maar, maar één ding is dat erbij staat, opdat vervuld werd enzovoorts. En een ander ding is dat erbij zou staan dat nu vervuld is wat een of andere profeet gesproken zou hebben. En daar zit groot verschil in. Want het betekent natuurlijk dat als Herodes en Pilatus vrienden worden in hun gemeenschappelijke vijandschap tegen Jezus van Nazareth, dat hoort onder Psalm 2, zal ik maar zeggen. Maar aan de andere kant betekent ook dat Psalm 2 in zich heeft niet alleen de situatie van Herodes en Pilatus, maar ook de situatie van die twee beesten uit Openbaring 13. En het optreden van Pilatus en Herodes hoort dan net zo goed bij de vervulling van Psalm 2 als het optreden van die twee beesten uit Openbaring 13. Dus je kunt best zeggen dat Herodes en Pilatus dat deden en dat een deel is op zijn minst van de vervulling van deze profetie. En je kunt dus zeggen of dat vervuld wordt enzovoort, maar daarmee is het nog niet vervuld. Maar het is een onderdeel ervan. Want vervulling is volmaking en dus voltooiing. En zover is het nog niet.
Is het dan wel vervuld dan in Joost en Muziek? Bijvoorbeeld in Jichting. De komst van Israël in Jichting. Maar lees je straks bijvoorbeeld, de Heer spreekt zelf over Israël als over Jichting. Op een bepaald moment. En hij zegt, ik zal het terugverzamelen naar de woestijn. En van daaruit is het opnieuw weer in.
Ja, dus niet. Oh ja, om maar zo te een uur doorgaan. Dat blijkt trouwens ook wel. Misschien schiet aardig op. Maar zo kunnen we uren doorgaan. Zelfs de verzameling van Israël uit de woestijn en het brengen van hen in het beloofde land. Zelfs dat werd niet vervuld in de dagen van Jozua, omdat het alsnog vervuld zal worden in de toekomst. Wordt meneer vanuit Petra naar het beloofde land gebracht zal worden, dat soort uitspraken meer. Nee, zo is het. Zo is het. Dat komt allemaal nog in de toekomst en vele dingen herhalen zich dus in de toekomst en zullen dan vervuld worden. Maar het punt is dat bijvoorbeeld een terugkeer uit ballingschap, nee, anders zal ik het zeggen, dat het gaan in de ballingschap of de dreiging van dat Israël in ballingschap zal gaan, dat het de aanleiding is voor profetieën met betrekking tot een koninkrijk van de zoon van David. Ja, welke zoon van David? Die eerste die weer op de troon zal zitten nadat men het ballingschap terugkeert? Of de eerste erfgenaam van die troon nadat men dat... Nee, het punt is gewoon dat profetieën gegeven worden met betrekking tot terugkeer uit ballingschap. Maar de vraag is, deze eerste ballingschap die nu komt, of komen er nog meer ballingschappen? En het punt is, er kwamen er nog meer. In elk geval, want die eerste ballingschap, laat ik voor gemak maar even zeggen, dat was dan de Babylonische ballingschap. Wel, er is men officieel, althans, uit teruggekeerd. Maar daarna ging men weer in ballingschap. En dat is ook wat in de post-exilische profeten, de profeten van na de ballingschap, dus ook uitdrukkelijk gezegd wordt. Er zou een andere ballingschap komen waaruit men verzameld zal worden. Dat moet nog steeds gebeuren, want Israël is nog steeds in die ballingschap. Niet een andere ballingschap, niet in de zin van anders geaard, maar in de zin van weer eentje. Nog een ballingschap. En de terugkeer uit de Babylonische ballingschap staat weer model voor de uiteindelijke terugkeer uit de laatste ballingschap van Israël. En zoals toen bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap een tempel gebouwd werd, zo zal er een tempel gebouwd worden wanneer Israël definitief in het geopenbaarde Messiaanse Rijk zal terugkeren naar Palestina. Want daar wordt weer een tempel gebouwd. Want er staat trouwens ook, die zoon van David, die zal mijn naam een huis bouwen. 2 Samuel 7. Dat is niet vervuld door Salomo, ook niet door Zerubabel en Ezra. Hoewel het ermee te maken had, maar het wordt uiteindelijk vervuld bij de wederkomst van Christus. En dus in de 1000 jaar. Dat is ook die tempel uit Ezechiël 40 en wat er verder volgt dan, waar we het al even over gehad hebben. Nou goed, je probeert langzamerhand dan terug te keren tot mijn onderwerp, namelijk, het is een koninkrijk op aarde en dat zal uit Psalm 2 dan hopelijk toch wel aardig duidelijk geworden zijn. Waarna ik verder ga naar Jesaja 11. De moeilijkheid van het opsommen van dit soort schriftplaatsen is dat die schriftplaatsen in zich soms heel bijzondere dingen bergen en daar struikelen we dan over. Hè? Die moeten dan besproken worden. En dat maakt het wat lastig. Maar het is wel lekker hoor, ik vind het wel mooi. Hè? Ja. Goed, Jesaja 11 dan. Dan zal ik u voor de aardigheid natuurlijk niet alleen vers 9 nu lezen, maar dan zal ik nog even ingaan op dat hele schriftgedeelte, want het blijkt toch nodig te zijn. Dan doe ik dat niet, maar dan krijg ik er altijd klachten over. Goed, maar eerst dan vers 9, waar staat, men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde, niet de hemel, de aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de zee bedekken, of gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En daarbij wordt natuurlijk gesproken over de ganse berg mijner heiligheid. Dat is diezelfde berg als uit Psalm 2. En daar heet die berg Sion. Maar via een bepaalde stijlfiguur wordt de naam Sion dan niet alleen gebruikt voor de plaats waar de troon staat, maar het wordt gebruikt voor het hele koninkrijk, omdat de troon natuurlijk staat in het koninkrijk. Heb je dat? Ja, als wij hier in Duitsland praten ze over Bonn, maar dan bedoelen ze heel de Bondsrepubliek West-Duitsland. Hè? En dan noemen ze Den Haag en dan bedoelen ze heel Nederland. Wat tamelijk aanmatigend is voor een Hagenaar, vind ik. Maar daar gaat het nou niet over. Hè? Nee. Nou goed, dat terzijde. Maar zo kun je spreken over Sion en daarmee bedoelen het hele Messiaanse Rijk. Uiteraard, dat gebeurt ook. En dat is hier dus ook zo. Men zal nergens leed doen, nog verderven in het ganse koninkrijk niet dus. De ganse berg mijn heiligen. Want de aarde, niet de hemel, het is niet een hemel Sion, Sion namen de hemel. Want de aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk de water, de bodem, de zee bedekken. Bovendien ga ik nou even terug. Even naar vers 1 dan. Hè. Let u even op, want we krijgen daar niet alleen een uitspraak over het koninkrijk als zodanig, maar zelfs over de volgorde waarin bepaalde dingen zich zullen afspelen. Want het koninkrijk is niet statisch in de zin van één grote klap, zo'n Big Bang. Nee, niet Big Ben, want dat is een klok. Een Big Bang en dan is hij er ineens. Hè? Integendeel, het wordt opgericht in fasen en kent verschillende kenmerken in de loop der tijd. En dan staat er dus over dat koninkrijk, er staat, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izi. Dat is beeldspraak, dat begrijpen we ook wel. Dat moet je dus geestelijk verstaan en ik hoop dat u dat nou weet hoe dat moet. De tronk, de stam, is gewoon de stamboom en die boom is afgekapt. Dat wil zeggen, het huis van David en de troon van David schijnt vakant, is uitgestorven. Kortom, de uiteindelijke, de bedoelde laatste koning van het huis van David is vermoord. De boom is afgekapt. Nee, de boom ging niet dood vanzelf. Hij werd afgekapt. Hij was afgehouden. Kortom, het spreekt over de kruisiging van de Heer Jezus. En dan blijkt dat er toch een reisje, een jong takje voortkomt uit de afgehouden tronk. Dat wil zeggen, dat is de opstanding van Christus. Het is maar iets heel duns. En u weet, als het tak teer wordt, dan weet je dat de zomer... En er komt er een heleboel aan, hè, dan, hè? Ja, goed. Nou, laat maar zitten. Nou goed. En een scheut uit zijn wortelen, dat is dat reisje uit de tronk dus, dat is hetzelfde als een scheut uit zijn wortelen, zal vrucht voortbrengen. En op hem, dat wil zeggen op die vrucht, en dus op Christus, hè, op hem zal de geest des Heren rusten. En dan let u even op, want ik doe het heel snel deze keer. De geest des Heren, dat lijkt me duidelijk, want hij is de Heer. En dan staat er de geest der wijsheid en des verstands. Dat zijn twee dingen bij elkaar, geest der wijsheid en des verstands. Maar als iemand weet wat het verschil is tussen wijsheid en verstand, moet hij dat maar eens even opschrijven, dan ben je gauw mee klaar. Want het zal duidelijk zijn dat het eigenlijk hetzelfde is. Het is in ieder geval synoniem, wijsheid en verstand. Gaan we verder. De geest des raads en der sterkte. Nou, raad en sterkte kan ook hetzelfde zijn, want het kan een sterke raad zijn namelijk. En een sterke raad is in ieder geval wijs en verstandig, zodat er nog niks nieuws staat hier. Het is dus geest der wijsheid en des verstands, des raads, dat is ook wijsheid, en sterkte, en dat is ook wijsheid uiteraard. De geest der kennis, en dat is ook wijsheid, en de vrezen des Heren, en dat is het beginsel der wijsheid, dus dat kan niet missen. Hier staan dus gewoon 6 synoniemen voor wijsheid. En dus in totaal 7 keer geest. De geest des Heren, en dan uitgesplitst in 3x2. Wat betekent dat het koninkrijk van dat reis uit de afgehouden troon van Izzy aanvankelijk een geestelijk koninkrijk zal zijn? En u begrijpt allemaal dat ik het dan toch heb over tegenwoordige waarheid. Want sinds de opstanding van Christus is het koninkrijk van Christus wel aangebroken. Maar het is een geestelijk koninkrijk. Dat is dit vers. Gaan we verder. En zijn rieken, maar rieken dat is ruiken. En ruiken is het waarnemen van gas en dus van geest en van geestelijke dingen. Dus gaat het nog steeds om een geestelijk koninkrijk. Zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. Wie een andere verklaring heeft mag het zeggen. Dat betekent gewoon dat de activiteit van deze geestelijke koning in zijn geestelijk koninkrijk verband houdt met de vrezen des Heren. Daar gaat het om. Of men de Heren dient, of men de Heer vreest. Dat is een geestelijke zaak. En dan, hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Dat is precies hetzelfde. Dat is ook een geestelijke zaak. Want gaat het dan om onzienlijke dingen? Hij oordeelt niet op grond van wat hij ziet, hoewel hij een boel ziet ongetwijfeld. Maar op grond van wat niet gezien wordt, op grond van wat binnen is. En dat is geest. En dus gaat het om het geestelijk koninkrijk. Nou, dan staat er, hij zal ook naar het gehoor zijn er oren niet bestraffen. Dat is ook weer hetzelfde natuurlijk. Want het gaat om het waarnemen slechts van de geestelijke dingen. En dan gaan we verder. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. En waar nou precies de overgang zit, daar kunnen we over discussiëren. Maar in ieder geval vinden we hier in vers 4 en 5 vinden we de overgang van een verborgen koninkrijk naar een te openbaren koninkrijk. Beginnend met natuurlijk de grote verdrukking. Omdat de openbaring van het koninkrijk plaatsvindt via dat de Heer zal spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Dat staat hier ook. Want er staat, hij zal de... Ik zal zeggen hoe ik het geneigd ben te lezen. Vers 4. En. Niet maar gewoon en. Dat is toch hetzelfde woord in het Hebreeuws, maakt niks uit. En. Hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Ik denk dat dat nog gaat om het verborgen koninkrijk. Armen. Een zachtmoedigen van geest zijn in het algemeen gelovigen. Mensen met een hard gemoed. Een harde moed. Die willen niet luisteren naar een ander. En dus ook niet naar de Heer en zijn ongelovigen. Maar deze armen en zachtmoedigen zijn uiteraard dan de gelovigen die met rechtmatigheid geregeerd of bestraft worden. En dan staat er, doch hij zal de aarde, let op de aarde, want daar ging het me uiteindelijk om. Hij zal de aarde slaan met de roede zijn mond, want hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede. En dan weet je waar die roede vandaan komt. Uit zijn mond, dat kan hij missen. Want hij zal tot, van twee nog allemaal, hè. Hij zal tot een spreken in zijn toorn. Wat gaat er dus uit zijn mond uit? Een ijzeren roede. Want hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Dus die ijzeren roede staat voor het machtswoord wat uit de mond van de koning zal uitgaan. Als hij zijn koninkrijk op aarde opricht. Met geweld dus. Want ijzer, dat is weer Daniel 2, van ijzer staat, is krachtig en het vermaalt en het verbreekt alles. gebeurt dus met geweld, dat is ijzer. Hij zal dus de aarde slaan met de roede zijn mans en met de adem zijn de lippen, dat is nog steeds zijn woord dus gewoon, zal hij de goddeloze doden. Want de goddelozen zullen van de aarde, let even op, de goddelozen zullen van de aarde worden weggedaan om de eenvoudige reden dat vanaf een zeker moment de aarde de plaats wordt waar het koninkrijk Gods, oftewel der hemelen, zal worden geopenbaard. En dan wordt de aarde dus deel van zijn koninkrijk. En dus wordt uit dat koninkrijk verwijderd al de ergernis en degene die ongerechtigheid doen uit Matthäus 13. Nou, dan gaan we verder. Vers 4 sprak dus over de grote verdrukking. Dat is dan duidelijker. Heb ik nog even. Vers 1 sprak dus over de dood en opstanding van Christus. Daar begint het koninkrijk, want daar is de koning. Alleen het is volgens vers 2 en 3, en laten we dan zeggen de eerste helft van vers 4, is het in eerste plaats een geestelijk koninkrijk. Maar vervolgens is het niet alleen geest, maar wordt het ook geopenbaard op aarde met geweld. Dat zijn precies de dagen van de grote verdrukking. En de terminologie komt dan ook precies overeen met die van Psalm 2. En dan staat er in vers 5, want de gerechtigheid zal de gordel zijn lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijn lendenen zijn. En dat spreekt dus over de situatie straks in de 1000 jaren. Want het koninkrijk wordt zo geregeerd, met gerechtigheid en waarheid. Onder het nieuwe verbond. Dan is het koninkrijk dus geopenbaard. Maar er is nog een fase aan verbonden. Want daarna krijgen we vers 6. De wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestveter samen. En een klein jongske zal ze drijven. En de koe en de berin zullen tezamen weiden. Haar jongen zullen tezamen nederliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van de adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Dat is ook een soort adder. En dan moet je eens proberen dat geestelijk te verklaren. Dan kun je beter niet aan beginnen, want dat lukt je nooit. Hè? Nee, het geeft een beschrijving van een situatie in het Messiaanse Rijk. Gewoon letterlijk. Al zeg ik er dan meteen bij dat het weliswaar is in het Messiaanse Rijk, maar niet in de 1000 jaren uiteraard. En ik zeg gewoon uiteraard, omdat daar hoef ik heel geen woorden aan vuil te maken. Ik wijs u er alleen maar op dat als deze luipaard met met zo'n bokje, hoe staat het ook weer? De luipaard ligt bij de geitenbok neder. Nou, ik heb één keer een luipaard zien rennen. Dat was achter zo'n bokje aan. Want als hij een bokje ziet, ligt hij niet neder. Maar in het tegendeel ontwikkelt hij de hoogste snelheid die een dier te land kan bereiken. Het kan snelheden zijn van zo tegen de 100 km per uur. Sommigen zeggen zelfs nog wel meer. Ik heb het met eigen ogen gezien, tot mijn genoegen. Maar het was hard rijden, hè, om hem bij te houden. En uiteindelijk lukte dat niet. Het bokje ontkwam trouwens, want hij sprong omhoog tegen de bergwand op en er kon een luipaard niet omhoog. Zelfs een jaguar komt er niet tegenop. Dat is jammer voor Jan Lammers, maar zo is het nou. Nou goed, dat even terzijde. Hoe dan ook zij, als dat luipaard bij het bokje nederligt in plaats van er achteraan te rennen, betekent het dat dat beest dus een andere natuur heeft ontvangen. Hè? Dat betekent dus gewoon dat hij een nieuwe schepping geworden is, hoor. Dat hij wedergeboren is. Hè? Zoiets als de apostel Paulus. Hij blies, hoe staat er ook weer? Hij blies. Hij blies in ieder geval. Hij blies dreiging en moord. En dat blazen is precies wat zo'n katachtig beest doet. Dus dreiging en moord staat er, geloof ik, zoiets. Ik geloof dat het een nieuwe vertaling is, broeder. In Handelingen 7 of zo staan dat soort dingen. Nou, of 8, 9. Nou, laat maar zitten. Maar in ieder geval, hij is die beesten, dit zijn niet meer wat ze nu zijn, ze zijn veranderd. In elk geval vinden we daar dus de beschrijving van een nieuwe schepping. Hoe ik me dan zo'n beest nog moet voorstellen, dat weet ik ook niet. Echt niet. Dat doet dan ook even niet toe. Maar het gaat erom dat daar sprake is van een nieuwe schepping. Zodat we de hele volgorde van gebeurtenissen hebben. De dood en opstanding van Christus, een verborgen koninkrijk. De dagen van de grote verdrukking waarin het koninkrijk met geweld geopenbaard wordt. Nou, onder andere met geweld, maar het gebeurt. Dan de dagen van de 1000 jaren en dan de dagen daarna, namelijk op een nieuwe schepping. En het hoort allemaal tot het koninkrijk. Want vanaf het verschijnen van het reisje uit de afgehouden troon van Izzy hebben we te maken met het koninkrijk, maar het kent verschillende fasen of, zo je wilt, gedaanten. Aanvankelijk verborgen voor de wereld, maar in de toekomst geopenbaard, op de wijze die hier ook zo aardig beschreven wordt. En dat is maar een van de voorbeelden dan die ik dan even geef. En passant, in het voorbijgaan, want ik haal het schriftgedeelte gewoon aan, omdat het duidelijk staat dat het koninkrijk een aards zichtbaar koninkrijk zou zijn. Dat is ook wat een doorgemiddelde Israëliet verwachtte in die dagen, en terecht natuurlijk. Nou, dan gaan we even verder, want dit was Jesaja 11, dan ga ik nog even naar Jesaja 42... Ja, nou ik dat voor me heb, zie ik daar precies dezelfde gedachtegang weer in terug, hè? Die volgorde van eerst een verborgen geestelijk koninkrijk en daarna geopenbaard koninkrijk. Maar goed, laat ik dan maar lezen vanaf vers 1. Ziet mijn knecht, Jesaja 42 vers 1, ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Dat is net als in Jesaja 11 dus. Hij zal het recht voor de heidenen, of aan de heidenen, voortbrengen. En hoe dan? Wel, er staat, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen. Daar hebben we dus alles bij stilgestaan inmiddels. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Dat wil zeggen, alles wat er verkeerd gaat in de wereld, alles wat geraakt is, alles wat geknakt is, die doet er helemaal niks aan. Hij verbergt zich namelijk. Toch? Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Er zijn zelfs geen openluchtsamenkomsten, als je het helemaal letterlijk neemt dus, hè. Nou ja, in ieder geval is het zo dat de Heer zich verbergt. Op hem zal de geest rusten. Er staat, ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht der heidenen voorbrengen, maar als beschreven wordt, staat er, hij zal niet schreeuwen, maar er stond dat hij zal tot hem spreken, zijn grimmigheid en in zijn toorn zal hij verschrikken. Hoe hard zal hij schreeuwen, denkt u dan? Als hij spreekt en in zijn toorn hem verschrikt. Nou, dan wordt er gebulderd, hoor. Er staat trouwens dan, de Heere donderde van de hemel, staat er dan in de profetie. Nee, niet uit de hemel. Hij staat er echt. Het donderde van de hemel, dat betekent dat hij met geweld, met stemverheffing, spreekt vanuit de hemel. Naar de aarde uiteraard. Maar hier staat, hij zal niet schreeuwen. Maar dat is de aanvankelijke fase van het koninkrijk, waarin wij nu leven. Waarin hij zich dus verbergt. Hij verheft zijn stem dus niet. En aan de gebroken situatie van de wereld in het algemeen wordt niets gedaan. Het gekrookte of geknakte riet zal hem niet verbreken. En neemt het ook niet verder weg en laat het voor wat het is. De rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Het recht wordt voorgebracht via waarheid. Via de prediking of openbaring van de waarheid. En hoe zou de mens ook alweer na de opstanding van Christus die waarheid ontvangen? Wel, de Heer zei, ik ga weg, maar ik stuur mijn geest en die zal u in alle waarheid leiden. Dan zijn we weer rond, want er staat hier ook, op hem zal de geest des Heeren rusten. Ik heb mijn geest op hem gegeven en die zal in alle waarheid leiden. En de meesten van u zullen wel weten dat die waarheid dan inderdaad betreft tegenwoordige waarheid. Die nog niet geopenbaard was in het Oude Testament, maar die geopenbaard werd via de werkzaamheid van de geest in de tegenwoordige dagen ook nog van het verborgen koninkrijk. En dan staat er, vers 4, hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. Nou, als je dat alleen maar leest, moet je daaruit toch concluderen dat het dus al even zal duren voordat recht op aarde besteld zal zijn. Eerst wordt gesproken over die geestelijke situatie, maar dan staat er dat er toch een tijd komt dat hij het recht op aarde zal hebben besteld, zal hebben neergezet, betekent dat. En de eilanden, de kustlanden betekent dat, zullen naar zijn leer wachten. En dus gaat het inderdaad om dat wat komt naar de aarde. Hetgeen ook blijkt uit de volgende verse trouwens, want het gaat daar om de gehele schepping waarin het koninkrijk gestalte zal krijgen. Maar in ieder geval op aarde. Dan gaan we weer verder naar Jeremia 23. Bekende vers. Jesaja 23. Waarin de eerste vier versen gesproken wordt over de verzameling van Israël. Door de toekomstige verschijning van de herder. Dat is uiteraard gewoon een letterlijke verzameling van het letterlijke Israël. Maar niettemin staat er dan in vers 5. Ziet de dagen komen. Wel in de toekomst natuurlijk. Dat zien wij nu nog niet, maar in de toekomst gebeurt het. Ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Leuk hè, ik zal aan David de spruit verwekken. Bekende uitspraak dus inmiddels al. En dan staat er, die zal koning zijnde regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. Nou, dat is weer vrijwel de herhaling dus van 2 Samuel 7, hè? Davidisch verbond. Maar er staat, hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. En als het dus dan staat in vers 6, in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zal zeker wonen, dan is dat een bijna vanzelfsprekende zaak. Want het gaat om dingen die inderdaad op de aarde zouden gebeuren. Waarna vervolgens gesproken wordt, ook over Egypteland en van het noorden en al dat soort uitspraken meer. Zoals we die ook uit andere profetieën kennen. En ik blader ik maar heel snel even door naar Zacharia. Gewoon maar even één vers eruit, hè. Zacharia 14, vers 9. Waar staat... En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn... En te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Zijn kudde trouwens ook. En moet je eens kijken, daar staat erbij. Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem. En ze zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats van de poort van Benjamin af tot aan de plaats van de eerste poort tot aan de hoekpoort toe. En van de toren van Hana Neel tot aan de koningswijnbakken toe. Nou, ik heb geen flauw idee waar die toren staat en waar die wijnbakken staan. Maar ik weet wel dat het verbazend moeilijk wordt als je deze schriftplaatsen slechts een geestelijke betekenis wil geven. Dat is hetzelfde dus als de wolf en het lam en de, weet je, de beest ik weer, het luipaard en een geitenbokje en de baby en de adder. Verklaar het nou eens, geef het nou eens een overdrachtelijke betekenis. Gedetailleerd natuurlijk, gewoon zoals we dat gewend zijn. Nou, dat kun je hiermee ook niet. Je kunt er wel een verhaal bij bedenken, maar je komt niet ver. En dus houden we het op de letterlijke betekenis, hoewel wij misschien niet weten waar die poort dan is en waar die wijnbakken zijn. Maar daar komen we te zijn de tijd misschien nog wel achter dan. Ja, als het toch letterlijk is, dan heeft het, maakt het ook zoveel niet meer uit. Maar in ieder geval, op aarde en het vlakke land van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem. Natuurlijk hebben die plaatsnamen hun overdrachtelijke betekenis. Die nemen ze hier mee, nemen ze in deze verse natuurlijk ook mee. Maar het wordt toch een beetje een warboel als je gaat proberen daar uitsluitend een geestelijke betekenis aan te geven. En bovendien kom je dan in ieder geval niet door te zeggen dat hier slechts van een verborgen hemels koninkrijk gesproken wordt wat niet gezien kan worden. Want dat is volledig in strijd met wat in deze verse dan staat. Ik breng daarbij een ander punt, namelijk dat het koninkrijk natuurlijk niet alleen op aarde zal zijn, maar meer speciaal zal het zijn centrum hebben in Jeruzalem. Ik blader me weer even terug naar Jesaja 2. Gewoon even groot gewicht neerleggen aan schriftplaatsen. Jesaja 2. Waar staat in vers 1, vanaf vers 1, het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Niet over het koninkrijk, niet over de hemel, maar over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heen gaan en zeggen, komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Dat veronderstelt dat er daarvoor een tijd was waaruit Jeruzalem niet de wet uitging enzovoorts. Maar is er ook een tijd geweest waarin het woord uit de hemel niet uitging soms? Het woord van God zoals wij het kennen kwam toch altijd van de hemel? Maar hier staat, het zal uit Sion uitgaan, het zal uitgaan uit Jeruzalem, want uit Jeruzalem en uit Sion kwam het niet altijd. En dus gaat het inderdaad over een letterlijk Sion en een letterlijk Jeruzalem, zoals vervolgens ook blijkt natuurlijk uit vers 4. Hij zal rechten onder de heidenen en bestraffen vele volken, en ze zullen hun zware slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkelen, enzovoorts. En het lijkt me duidelijk dat dat ook een letterlijke zaak is. Het wordt trouwens gezegd in verband met het aanbreken van de dag des Heren, van vers 12. En het wordt gezegd ook in verband met vers 6. Maar gij hebt uw volk, het huis van Jacob, verlaten. Niet Israël, maar Jacob. Niet een geestelijk Israël, maar een natuurlijk en dus letterlijk Israël waar het over gaat. En waarnaar de Heer weer zal terugkeren via het werk van God in de dag des Heren. Dat is Jesaja 2 en het spreekt over een koninkrijk vanuit Jeruzalem. Iets dergelijks vinden we ook in Jesaja 62, de eerste versen. Jesaja 62. Om Sion's wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalem's wil zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans. Nou, dat kun je niet vergeestelijken, want dan zou er staan, om des hemels wil zal ik niet zwijgen, en om des hemels wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans, en haar heil als een fakkel die brandt. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid, en je zult met de nieuwe naam genoemd worden, enzovoort. Want dat gebeurt met de hemel heus niet. Dat staat er verder nergens. Maar in tegendeel, het gaat natuurlijk gewoon om het letterlijk Sion en Jeruzalem van de troon van David. En daarvan staat dat daar ooit de gerechtigheid zal voortgebracht worden. Daarom zal de Heer niet zwijgen, staat er. Om Sion's wil zal ik niet zwijgen, om Jeruzalem's wil zal ik niet stil zijn. Want er zal wel een tijd zijn dat de Heer zwijgt, maar hij zal weer spreken. En zijn spreken zal aan de ene kant zijn in grimmigheid en toorn. En aan de andere kant zal het spreken zijn van de getuigen, zal ik maar zeggen. Het zal het spreken zijn van het evangelie, wat gepredikt zal worden. Op dat Sion en op dat Jeruzalem tot bekering zou komen. En op dat de glans en gerechtigheid van Jeruzalem als Sion zal voortkomen als een glans. En een heil als een fakkel die brandt, enzovoorts. Het gaat hier om de bekering van Sion en Jeruzalem. Het kan moeilijk gaan om de bekering van de hemel. En dus gaat het inderdaad om een letterlijk Sion en een letterlijk Jeruzalem, wat het centrum zal zijn van waaruit het Messiaanse Rijk geregeerd zal worden. En zo blijkt het ook uit al deze versen tot en met ongeveer dan tot en met vers 7. Dus een duidelijke zaak, er is geen enkele twijfel over mogelijk. Een aartskoninkrijk dus, geregeerd vanuit Jeruzalem. En er komt nog wat anders bij. En daarvoor zijn natuurlijk nog veel meer schriftplaatsen te noemen. Dat is namelijk dat het aardse koninkrijk in de aards Jeruzalem begint. Maar het wordt gevestigd in eerste instantie over een bekeerd en terugverzameld Israël. Want het is een koninkrijk wat aan Israël in de eerste plaats beloofd werd. En daar begint het dan ook. Dat is niet het eind van het verhaal. Maar het begint bij Jeruzalem. En het begint dus ook bij een Israëlitische staat, een Israëlitisch koninkrijk. En dus begint het over een bekeerd en verzameld Israël. En dan weet ik ook wel dat uitspraken over de verzameling van Israël op een geestelijke wijze verstaan worden in het Nieuwe Testament. Er worden toegepast op de verzameling van de gemeente uit de heidenen. Maar het neemt niet weg dat het onmogelijk is om de details van de uitspraken over die verzameling van Israël in het Oude Testament toe te passen op de gemeente. Want dat snijdt gewoon helemaal geen hout. Daar kun je gewoon niks mee dan. Je kunt hooguit een algemeenheid toepassen, maar niet op de wijze zoals ze in het Oude Testament staan. Nemen wij bijvoorbeeld, standaard voorbeeld, Deuteronomium 30. Deuteronomium 30. Waar staat in vers 1 dat Israël na verloop van tijd het weder ter harte zou nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Wat moet toch gewoon letterlijk betekenen dat de verstrooide Israëlieten tot bekering komen. Tot nou beter, tot geloof komen. Ze nemen ter harte. Dat is tot geloof komen immers. Want hetzelfde hoofdstuk zegt in vers 14 wat er verder volgt. Dat men met het hart moet geloven om behouden te worden. Hoe dat ook zij, er staat vers 2. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebieden. Gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Wel, dat is niet de gemeente. Het zijn geen heidenen die daar deel krijgen aan Israël. Maar het zijn diegenen die door de Heer verstrooid zijn onder de heidenen. Die zich te midden van de heidenen zullen bekeren. En op grond daarvan, volgens vers 3 en 4, terugverzameld zullen worden. Zij die verstrooid werden, de Israëlieten dus, zij zullen tot bekering komen en terugverzameld worden. Kan niet missen. En als letterlijk waar is dat een ongelovig Israël verstrooid werd, dan is ook letterlijk waar dat als het, dat het Israël dat tot geloof komt, weer terugverzameld zal worden naar Palestina. En dat staat er ook. De Heer uw God zal uw gevangenis wenden, zal een keer brengen in uw ballingschap, om het eens anders te vertalen. En hij zal zich over u ontfermen, Ruchama. En hij zal wederkeren en u vergaderen, want dat is de betere vertaling van wat hier staat. De vertalers hebben dit beschouwd als een hendiadis, maar het is het niet. U neemt gewoon de King James Version, de Engelse Statenvertaling, dan ziet u het meteen, dat staat goed. Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Maar de vertalers hadden de moeite mee, want die geloofden niet in zo'n wederkomst van de Heer. Ja, want hier wordt niet gesproken over de komst van de Heer om Israël te verzamelen, niet de komst van de Messias, maar de wederkomst van de Heer. Veronderstelt dat hij al een keer eerder geweest was en dat hij hen toen niet verzameld heeft. Sterker nog, wij weten dat hij al een keer eerder geweest was, maar dat hij hen toen verstrooid heeft. Dus hij zal wederkeren, in zijn wederkomst dus, en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Hier gaat het dus niet om de verzameling van heidenen, opdat ze zouden horen tot de gemeente, het lichaam van Christus. Maar hier gaat het om de verzameling van hen die eerst Israëlieten waren, maar verstrooid zijn onder de heidenen en daarna uit die heidenen terugverzameld worden. Tot de Heer, omdat ze zich met hun hart bekeren tot de Heer. En de Heer verzamelt hen dan terug naar het land. Er staat bovendien bij dat het is niet bij zijn komst, maar bij zijn wederkomst. Nou, dat is toch krasse taal, hè? Duidelijke taal. En al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen. Dan zijn er nog die zeggen, maar dat is dan toch de hemel. Dan zeg ik, nee, dat is niet waar, want het einde van de hemel is niet de hemel, maar de aarde. Maar dat is iets moeilijker om uit te leggen. He? Dan vraagt u dus weer aan uw buurman of buurvrouw en dan komt dat ongetwijfeld wel goed. He? En dan vers 5. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben en gij zult dat erfelijk bezitten. Hier is geen overgang van een aardse omstandigheid naar een hemelse of geestelijke omstandigheid. Nee, hetzelfde land wat aan Abraham beloofd was en wat de vaderen van de Israëlieten ook erfelijk bezeten hebben, datzelfde land zal op gelijke wijze gegeven worden aan hun afstammelingen, wanneer die zich bekeren in de dagen van de wederkomst van de Heer. Staat hier. En dus gaat het om een letterlijk aards koninkrijk. Ik bedoel dus gewoon een koninkrijk op aarde. Het is niet aards van karakter natuurlijk, het is hemels van karakter, maar het is gevestigd op aarde. Nou, dat is een duidelijke zaak. En mocht u die vertaling van vers 3 met hij zal wederkeren en u vergaderen, mocht u niet duidelijk zijn, dan lees ik gewoon vers 9. Want daar staat, en de Heer uw God zal u doen overvloeien in al het werk uw hand en in de vrucht uw buiks en in de vrucht uw beest en in de vrucht uw lands ten goede. Want de Heer zal wederkeren, alstublieft, de Heer zal wederkeren. Om zich over u te verblijden ten goede gelijk als hij zich over uw vader verblijd heeft. En als u nou nog er niet uit bent en zegt, maar dit gaat toch gewoon over de jongste dag en over een nieuwe schepping. Dan zeg ik, dat bestaat niet, want in de nieuwe schepping is geen voortplanting. En hier staat, de Heer uw God zal u doen overvloeien in al het werk uw hand, in de vrucht uw buiks en in de vrucht uw beesten, in de vrucht uw lands, enzovoorts. Dus er is wel sprake van voortplanting. En dus gaat het inderdaad over het millennium, de 1000 jaren, het geopenbaarde koninkrijk van God op deze oude aarde en in dit oude land, ook in dit oude land Palestina, waarin dit oude volk als een gelovig volk en wedergeboren volk natuurlijk zal wonen en waarin het vruchtbaar gemaakt zal worden. Maar pas bij de wederkeer, de wederkomst dus van Christus. Nou, er zijn vele schriftplaatsen die dat verder bevestigen. En het lijkt mij ook wat overbodig om dat vervolgens aan te halen. Want het spreekt over de aarde, Jeruzalem, over een verzameld Israël, waarbij ik alleen deze tekst als voorbeeld gegeven heb. Het zou gevestigd worden over de volkeren. Daarvan heb ik al verzen genoemd eigenlijk. Dus dat doe ik ook niet meer. En bovendien, en misschien dat ik daar nog op terugkom, het zou gevestigd worden door de kracht, niet van de mens, maar door de kracht van de komende koning zelf. Bovendien, ik heb het nou toch voor me liggen, Deuteronomium 30. Lees ik Deuteronomium 30 vers 3 nog een keer. Waar staat, de Heere uw God zal uw gevangenis wenden. Niet Theodor Herzl of mensen uit diezelfde richting. Maar de Heere uw God zal uw gevangenis wenden en zich uw ontfermen. En hij zal wederkeren uw vergaderen uit al de volken. En vers 4, al waar u verdreven aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen en de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vader erfelijk bezeten hebben en de Heer uw God zal uw hart besnijden enzovoorts. Dat wil zeggen dat dit koninkrijk ook inderdaad niet tot stand komt door het streven van de mens, niet door wapengekletter zoals sommigen gedacht hebben, ook niet door de prediking van het evangelie zoals sommigen gedacht hebben, ook niet door het praktijk, door het in de praktijk brengen van de zogenaamde christelijke deugden, want dat leidt al helemaal tot niets, heb ik begrepen. Of ik heb het verkeerd begrepen, maar dat kan natuurlijk. Maar in tegendeel, het komt tot stand via de openbaring van Christus Jezus in kracht en heerlijkheid. En dat is wat al deze oud-testamentische profetieën zeggen en wat zelfs in de nieuw-testamentische profetieën bevestigd wordt. Dat echter dit geopenbaarde, of dit koninkrijk van de Messias op aarde ook beschreven wordt als een geestelijk koninkrijk, omdat het geestelijk van karakter is, dat is ons niet ontgaan. Daar hebben we ook al een paar teksten over gelezen en daarover zullen we het vervolgens morgen weer hebben, wanneer we zien dat het koninkrijk, datzelfde aardse koninkrijk, op aarde werd aangekondigd, waarbij het gepredikt werd, waarbij gezegd was dat het nabij gekomen was, terwijl uiteindelijk toch blijkt dat toen het er zou zijn, niet aards bleek te zijn, maar geestelijk. Niet zienlijk, maar onzienlijk, enzovoorts. En daar mag je de draad niet kwijtraken, en daar hebben we het dus morgen over. Morgenochtend.